Je luistert naar de Movie Academy Filmcast voor week 44 in het jaar 2005, aflevering 13. Maar doe wel een beetje stil.
Ja, dit wordt weer zo'n soort dag, hè? Welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 44, dus op donderdag 3 november, gingen er 6 films in première en ik heb maar liefst 3 uitgebreide besprekingen voor je, plus een interview met de cast van Doom, jawel. In deze podcast hoor je verder heel veel muziek van Danny Elfman, maar ook van Lynyrd Skynyrd, Frank Sinatra en Randy Newman. Het is weer een, zoals ze dat noemen, eclectische mix geworden wat muziek betreft. De Movie Academy Filmcast, speciaal geproduceerd voor Podplaza.nl, heeft ook een website www.filmcast.nl met meer dan 600 filmbesprekingen. Mijn naam is Martijn Warnels, ik ben blij dat je luistert. In week 44 gingen er 6 films in première en dit is het overzicht. Lords of War is het verhaal van de ups en downs in de roerige carrière van een wapensmokkelaar, gespeeld door Nicolas Cage, die opeens last krijgt van zijn geweten. Zijn vaste aartsvijand is een vastberaden Interpol-agent en die wordt dan weer gespeeld door Ethan Hawke. Het gemiddelde op de Internet Movie Database is een 7,4. Dat kan nooit echt slecht zijn, al is het maar vanwege Nicolas Cage natuurlijk. L'Enfant is een deprimerend Frans drama over een stelletje junks dat een manier ontdekt om geld te verdienen met hun pasgeboren baby. Echt een film waarvoor je in de stemming moet zijn, zullen we maar zeggen. En The Devil's Reject, dat is een horrorfilm over zombies. Niet dat ik veel romantische comedies over zombies ken overigens, maar dit is heel duidelijk een horrorfilm en nogal een zware. Hij gaat in slechts 5 zalen in Nederland in première. En het is het vervolg op House of a Thousand Corpses voor de kenners. Nou, dan hoef ik al niet meer. Ik vind 1 korps meer dan genoeg deze week. Ik bespreek namelijk 3 films uitgebreid. Te weten Tim Burton's The Corpse Bride. Maar ik ga het ook hebben over Doom. Ik heb ook een interviewtje met de cast voor je. En Elizabethtown, daar wil ik het ook nog wat langer over hebben. En dan had ik vorige week ook nog beloofd dat ik The Big White zou bekijken. De nieuwe film van Robin Williams. Nou, ik kon het niet laten. Het is toch een complete review geworden. Maar omdat 4 besprekingen toch wel wat veel van het goede zijn, verwijs ik je dringend toch beleefd naar www.filmcast.nl om dat eens uitgebreid na te lezen. Al kan ik wel zeggen dat het een pikzwarte, maar geslaagde komedie is geworden. Vorige week is hij in roulatie gegaan, kun je rustig ook nog gaan proberen. Dus keuze te over deze week. Je luistert naar de Filmcast. En zoals elke week heb ik ook weer wat eigenaardige filmnieuwtjes voor je verzameld. In Amerika heb je de keten Walmart, waar je werkelijk alles kunt kopen, van eendenvoer tot schuiftrompetten en van jachtgeweren tot luchtbedden. Het vervelende van Walmart is dat ze in veel kleine stadjes waar zo'n keten zich vestigt, de lokale middenstand failliet gaat, wordt gewoon kapot geconcureerd. Bovendien hebben ze een slechte reputatie waar het gaat om arbeidsomstandigheden. Daar heeft ene Robert Greenwald een indringende documentaire over gemaakt, The High Cost of Low Price, waar Walmart natuurlijk erg nieuwsgierig naar was. En daarom stuurden ze iemand naar de screening die met een videocamera probeerde om stiekem opnames te maken. En ja hoor, jij ziet hem aankomen, hè? Walmart wordt nu aangeklaagd wegens poging tot videopiraterij. Geweldig. Bij Scientology kunnen ze weer even voort, want Tom Cruise, een van hun meest prominente leden, heeft zijn contributie voldaan. $2 miljoen voor een secte die is opgericht door een man die geregeld heeft toegegeven dat hij de hele boel bij elkaar gelogen heeft om sukkels geld afhandig te maken. Nou, waarvan akte dan? Andere bekende leden van Scientology zijn trouwens John Travolta, Kirstie Alley, dat is Rebecca uit Cheers, Sonny Bono, Nancy Cartwright, en als je haar niet kent, nou, je kent de stem van Bart Simpson waarschijnlijk wel, en dat is zij. Actrice Jenna Elfman, acteur Giovanni Ribisi, momenteel te zien in The Big White, en Jerry Seinfeld was ook lid, maar die heeft weer opgezegd. Dat is nou weer typisch Joods, hè? Het was hem zeker te duur. Oh, wat zegt hij nou? Ja, ik dacht, laat ik meteen 2 religies tegelijk beledigen. Dan kan ik voor de rechter tenminste nog beweren dat ik niet specifiek de pik op 1 religie heb. Trouwens, Max Tailleur heeft een carrière gebouwd op dit soort grappen. Waar gaat het over, zeg? En dan zal het je ook niet ontgaan zijn dat op 25 november 2005 Frans van Duschoten is overleden. Ik vond dat een hele leuke man. Bovendien heeft hij ook 3 films op zijn naam staan. Dus het is volledig gerechtvaardigd dat ik het erover heb. Hij speelde in de pretfilm van André van Duin. En ook Ik ben Joep Meloen en de boezemvriend films van Van Duin. Daar kwam hij in voor. Eigenlijk zou ik nu dus dolgraag Ik ben Joep Meloen draaien. Maar dat heeft Van Duschoten natuurlijk niet zelf gezongen. In plaats daarvan draai ik helemaal aan het eind van de podcast, dus ook na de eindtune, een nummer van Frans van Duschoten dat een deel van de vaderlandse cultuur is geworden. Maar ik zeg lekker niet wat. De eerste plaat is van een heel andere artiest, Randy Newman.
Hate New York City, it's cold and it's damp. And all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me, you bad girl. Rolling down Imperial Highway, the big nasty redhead at my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top. Crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side.
Randy Newman met I Love L.A. van zijn album Lonely at the Top. Hey, zal ik eens over film gaan lullen? Daar kom je hier tenslotte toch voor. En dan lijkt het mij gepast om te beginnen met een bespreking van Elizabethtown. Maar eerst even dit. In deze film komt dus niemand voor die Elizabeth heet. Het is gewoon de naam van een klein stadje ergens op het Amerikaanse platteland. Zo'n stadje met witte hekjes om de huizen, waaruit open keukenramen de geur van appeltaart komt. Zo'n stadje waar je maar 1 woord verkeerd hoeft te zeggen om 20 jaar voor gek te worden versleten. Zo'n stadje waar iedere neger met een greintje gezond verstand zorgt dat hij niet eens door rood loopt, als je begrijpt wat ik bedoel. Die laatste interpretatie is van mij persoonlijk overigens, maar god, oh god, wat een wit stadje was dat. Orlando Bloom speelt Drew Bay, een jongeman die een succesvolle carrière als ontwerper van sportschoenen in het verschiet had. Reden genoeg om je van een brug te gooien in mijn optiek, maar hij was er gelukkig mee om schoenen met lampjes in de zolen te bedenken en wie ben ik om een sukkel zijn roeping te misgunnen. Helaas voor Drew gaat er bij de marketingcampagne iets helemaal mis. Na een ritje in de company helikopter moet hij bij de baas, gespeeld door Alec Baldwin, op het matje komen en krijgt hij overigens opvallend beschaafd de zak. Omdat hij een carrière in de schoenenbranche nu wel kan vergeten, doet hij een halfzachte zelfmoordpoging. Maar gelukkig gaat net op tijd de telefoon. Nou ja, gelukkig. Drew hoort dat zijn vader is overleden. Zijn moeder en zuster willen dat hij het lichaam van vader gaat ophalen in het plaatsje Elizabethtown, waar de man op familiebezoek was. En zo zit Drew midden in de nacht somber in een vrijwel verlaten toestel van een regionale luchtvaartmaatschappij. De stewardess is bijzonder vriendelijk. Zo biedt ze hem een plekje in de eerste klasse aan, met de smoes dat zij dan minder hoeft te lopen. Daarnaast komt ze een babbeltje met hem maken en doet ze alsof ze helemaal niet merkt dat deze passagier het liefst neer zou willen storten. Die stewardess heet Claire, gespeeld door Kirsten Dunst, en ze geeft hem ook nog eens haar nummer. Zou het symbolisch bedoeld zijn, iets met vliegende engeltjes of zo? Geen idee, ik ben daar heel slecht in. In elk geval bedoelt ze het lief en had het niets met seks te maken. Drew is al jaren niet in Elizabethtown geweest, maar hij wordt hartelijk ontvangen. Wel is iedereen stom verbaasd dat hij zijn vader mee wil nemen in plaats van hem daar te laten begraven. En dan duikt Claire ook nog eens onverwachts op, duidelijk van plan om Drew nog even een hart onder de riem te steken. Even iets anders. Bij een bedrijf waarbij één persoon de verantwoordelijkheid heeft voor een verlies van bijna $1 miljard, is iets grondig mis, met name als die persoon nog geen 30 is en het beroep schoenontwerper in zijn cv heeft staan. Iedere firma die aan schoenontwerpers de leiding geeft over miljoenen projecten is dringend aan een reorganisatie toe. Waarschijnlijk heeft dit vreemde begin van de film dus iets te maken met het feit dat dit niet de eerste versie van Elizabethtown is die regisseur Cameron Crowe oorspronkelijk afleverde. Die eerste versie was 8 minuten langer, had 3 valse eindes en legde duidelijker uit wat er nu precies met die schoenen aan de hand was, al kon niemand dat een moer schelen. Maar gelukkig heeft een verstandige editor de hele klerenzooi eens flink onder handen genomen. Hoewel je deze film makkelijk kunt klassificeren als een romantische boy meets girl film, zitten er nog steeds hele rare elementen in die bepaalde verwachtingen scheppen. Zo wordt niet, of eigenlijk niet meer, uitgelegd wat er nou mis was met die schoenen, of waarom vader zonder moeder op stap ging, of wat Claire bezielt om zich zo op Drew te storten. Ja, afgezien van het feit dat hij dus sprekend op Orlando Bloom lijkt. Of waarom zijn moeder alsnog naar Elizabethtown komt om daar te gaan tapdansen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Er gebeuren echt hele rare dingen die deel lijken te zijn van een groter geheel. Zoals een bizarre bruiloft die dagen lijkt te duren en waar Drew en Claire in meegesleept worden. Of een hyperactief neefje dat rondloopt en dat stilgehouden wordt met een kinderprogramma waarin een man met een veiligheidshelm huizen laat ontploffen. Best grappig allemaal. Maar als ik nou tegen jou zeg, hey, er lopen 2 olifanten door de Kalverstraat. En vervolgens hoor je daar helemaal niks meer over. Dan gaat het toch een beetje irriteren. Met name als ik het 4 of 5 keer achter elkaar flik. Of Artis moet een nieuwe uitlaatservice hebben ingesteld natuurlijk. Dan was het gewoon een waarschuwing. Hoe dan ook, de film dwaalt soms af naar situaties die bijna Twin Peaks-achtig bizar zijn. Maar het slot is bijvoorbeeld opeens een stukje road movie waarvan je zou zweren dat je naar Veronica Goes America zit te kijken met Orlando Bloom als presentator. Dan staat Drew opeens naast het bed van Martin Luther King, zonder enige aanleiding. Best interessant, maar ik kwam voor een film en niet voor een reisprogramma. Toch durf ik Elizabethtown best aan te bevelen, omdat Dunst en Bloom een leuk koppel zijn en de film een hele aardige sfeer heeft. Wie zich niet te druk maakt om de losse eindjes, ziet een romantische en vaak ook komische film en daar is helemaal niks mis mee op een doordeweekse zaterdagavond. Als er echter al sprake is van een Oscar, dan is het voor de editor die deze potentiële ramp alsnog heeft weten in te perken. Elizabethtown krijgt, en ik ben in een ruimhartige bui, denk eraan, een 7. Het volgende nummer staat niet op de soundtrack van Elizabethtown, maar ik zou toch zweren dat ik het voorbij heb horen komen. En mijn aantekeningen liegen ook niet. Ze zijn weliswaar onleesbaar, maar ze liegen niet. Mocht je de hele soundtrack van die film gratis willen horen, dan moet je trouwens eens gaan kijken op de officiële site www.elizabethtown.com en dan Elizabeth met een Z. Dus, niet op de officiële soundtrack, maar ik ga hem toch draaien. En het is volgens mij al de 2e of 3e keer dat Old Blue Eyes voorbij komt in de filmcast. Maar ik houd nu helemaal van zijn muziek. Dus hier is Frank Sinatra met That's Life.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
This is Dr. Carmack, classified research, Alderby, ID 6627. We've had a level 5 breach. Implement quarantine procedures now.
Lang gewacht, stilgezwegen, nooit gedacht. En toen kwam hij toch eindelijk uit in 2005. De film naar het computerspel Doom. En dat computerspel uit 1993, dat heb ik ook nog gespeeld. En hartstikke leuk hoor, rondlopen in een virtuele wereld, lekker schieten. Maar ik heb daarna nog tientallen vergelijkbare games gezien die eigenlijk vrijwel allemaal beter waren. Dus om nou te zeggen dat ik een warm, nostalgisch gevoel kreeg, nou nee, dat nou ook weer niet. Sorry, Doom Troopers. Eerst maar eens even het verhaal van de film, dan kan ik daarna altijd nog een vergelijking maken met een spel dat zo oud is dat je het zonder speciale kunstgrepen niet eens meer kunt spelen op een moderne computer. Niet dat de verfilming van het iets actuelere Lara Croft Tomb Raider nu zo geweldig was, maar toen ik hoorde dat ze Doom gingen verfilmen, nam ik aan dat Jumpman the Movie het volgende project zou zijn. Het is wel duidelijk dat ze hier van andermans naamsbekendheid willen profiteren. In het jaar 20 nog wat is in de woestijn van Nevada een soort doorgang naar Mars ontdekt. Denk aan Stargate SG-1, dan kom je aardig in de buurt. Het bedrijf Union Aerospace Corporation, en die naam mag je meteen weer vergeten, krijgt de exclusieve rechten om op Mars onderzoek te gaan doen. En zoals we allemaal weten kun je dat in science fiction land beter niet aan bedrijven overlaten. Want zonder overheidstoezicht slaan ze allemaal meteen aan het klonen en worden er genen gemanipuleerd alsof het niks kost. Bovendien huren ze vervolgens beveiligingsmensen in die nog geen deuk in Zeus meisje kunnen schoppen. En wie mag er vervolgens komen opdraven om met de ontsnapte monsters af te rekenen? Nou, dat verschilt dan weer per film, maar in dit geval is het een groep mariniers onder leiding van hun sergeant. Die man heeft verder geen naam, want die had hij in het computerspel ook niet. Althans, niet in deel 1, wel in deel 3. Zeg, hou ik dat gezeik van die computerspelletjesfans? Kom op. Waarschijnlijk hebben ze daarom een acteur gekozen die zelf ook geen naam heeft, namelijk The Rock. En persoonlijk vond ik dat een briljante ingeving, want The Rock, een voormalig worstelaar en onder andere bekend uit The Scorpion King, The Rundown en Walking Tall, is ook echt zo groot en indrukwekkend dat hij niet zozeer op een mens als wel op een voor een computerspel verzonnen superheld lijkt. Zijn karakter, Sarge, heeft natuurlijk een aantal mariniers bij zich, die ik niet allemaal zal beschrijven omdat je het toch niet bij kunt houden. Ik licht er alleen twee uit, namelijk de ongure Portman. Onguur omdat hij vet haar en slechte tanden heeft, een kenmerk van veel boeven in films, en de licht getraumatiseerde Reaper. Portman krijgt een boevenrol toebedeeld omdat hij een beetje zeurt. Terecht overigens, je zou mij eens moeten horen zeuren als ik in een riool op monsterjacht moest, hoewel de man toch keurig zijn orders opvolgt en zijn maten rugdekking geeft. Met Reaper is weer iets anders aan de hand. Een van de wetenschappers op Mars is zijn zus, met wie hij al 10 jaar geen contact heeft gehad. Wat Sarge betreft mag hij deze keer dus thuis blijven, maar Reaper komt toch mee. Die zus is op haar beurt weer het pittige vrouwtje, want dit soort verhalen kan niet zonder een vrouwelijk karakter, meestal een arts of een onderzoeker, die ongewapend achter de helden aanloopt, bij voorkeur met ontblote bovenarmen. Zij mag dan wachtwoorden intikken, geheimen ontdekken in verlaten laboratoria en uiteraard moet ze tegen het eind van het verhaal gered worden. Nou, dan zijn we er wel zo'n beetje wat de belangrijkste spelers in de cast betreft. Dat ik nu een hele lijst met clichés afratel, wil niet zeggen dat Doom per definitie voorspelbaar is. Hoewel dit een typisch gevalletje Last Man Standing is, zie mijn review van Mindhunter of van films als Hollow Man, Wrong Turn, Deep Blue Sea, Alien vs. Predator, ga zo maar door voor vergelijkbare films, is er duidelijk wat moeite gedaan om het achtergrondverhaal uit het spel ook weer te geven. Weliswaar komt die magische poort naar Mars geheel uit de lucht vallen, maar er gebeurt wel meer dan pas op achter je. En bovendien heeft het verhaal tegen het einde nog een leuke twist. Let op, dit is dus een horrorfilm, laat dat duidelijk zijn. Ik ben daar geen fan van en ik moet bekennen dat ik soms ietsje langer naar mijn aantekeningen heb gestaard dan strikt noodzakelijk, maar spannend is het wel. In Amerika is hij geclassificeerd voor 17 en ouder en daar zag ik de redelijkheid wel van in, al zou die Yanks-kennende ook best met de blote ellebogen van dat vrouwtje te maken kunnen hebben. Goed, nu even over het spel. Fans zullen blij zijn om te horen dat het stikt van de verwijzingen en details, zoals de BFG, de Big Fucking Gun, een karakter met de naam Carmack, veel monsters uit het spel, maar geen rode baronnen, en als hoogtepunt ongeveer 6 minuten actie vanuit hetzelfde perspectief als het spel. En dat betekent dus een first-person perspectief, waarbij je alleen het wapen in beeld ziet en waarbij je door de gangen dwaalt, en waarbij mensen die last hebben van DIMS, hè, Doom-Induced Motion Sickness, die ziekte waarvan niemand wist dat die bestond tot dit spel op de markt kwam, hun lol weer op kunnen. Ik heb alleen niemand gezien die zijn rocket blaster als een springstok gebruikt en er zweven ook geen power-ups of kogelvrije vesten in donkere hoekjes. Voor mij, je voelt het aankomen, hoefde het niet zo nodig, deze verfilming. Weliswaar is het spel Doom een klassieker, maar ik had Half-Life the Movie eigenlijk een stuk leuker gevonden. Dat verhaal over virussen waardoor mensen in zombies veranderen, dat hebben we inmiddels al honderden keren gezien. Daarnaast was het voor mij iets te onsmakelijk, al besef ik dat ik daar persoonlijk vaak iets te moeilijk over doe. Laat ik het dan zo zeggen, binnen het genre mag Doom er zeker zijn. Ik geef hem een 7,5. Ter gelegenheid van deze première kwamen de 3 hoofdrolspelers, namelijk The Rock, Rosamund Pike en Carl Urban, even naar de Podplaza Studio, gezellig, en daar had ik het volgende gesprekje met ze. So, Mr. Rock, why were you interested in filming this script?
I think what attracted me to the script, number one, I wanted to make a movie in this genre, the genre of sci-fi horror. And I knew there was action in it. I knew there wasn't a lot of action, with the exception of gunplay, but not necessarily like a lot of hand-to-hand combat action that I was used to in the past. And I knew I wanted to create an opportunity for myself to be in a great sci-fi movie that was smartly written, and a horror movie that was unapologetic in its efforts to try and scare the shit out of people.
Very funny. So you can shoot a guy's head clean off, but you can't say the word shit, apparently. So anyway, I hear there was some kind of training camp for the actors. Why the hell would a guy whose fists are bigger than my head need a training camp?
For me personally, the benefit of having that camp was to get to know the guys. I've been lucky with the movies in the past that I had used a lot of weaponry, had a lot of weaponry work and training. Plus, I got these big guns hanging off my shoulders now. I'm only kidding. That's a cheesy joke. I'm allowed one cheesy joke per interview.
Yeah, well, not on my fucking podcast.
So the benefit of the camp for me was just getting to know the guys.
Hey, tell you what. I'm the funny one here, okay? So, let's talk to the chick. Rosamund Pike, who the hell is your character supposed to be?
She's the insider in the whole thing. That's what she adds to the film. She's the inside element, the person who's got access to the science behind everything. She's got access to the computer files. She's the one with the information, which puts her in a very strong position within the movie. And she's also one with the medical knowledge to actually figure out the grist of what's really going on. And it's her that makes the crucial discovery about the distinction between the people who turn into monsters and the people who don't.
Uh-huh. Hey, want to feel my inside element? No, didn't think so. Anyway, Carl Urban, your character is called the Reaper, and we see the movie through your eyes just like in the game. That's, like, way cool.
What I was very, very happy to see that there were enough references to elements from the game in the film, and then from there we kind of built upon that. We added three-dimensional characters and put them in a very compelling and dangerous situation and kind of let the chips fall where they may.
Yeah, you mean let the fucking heads roll where they may. Okay, guys, it's been great, but half my audience doesn't speak a word of English anyway, so I'm gonna cut this short. Bye-bye. We'll be right back.
Ja, muziek uit de film Doom, dat zat er niet in. Dat is van Nine Inch Nails en instrumentale hardrock en zo. Dat ligt mij niet zo. Ik heb daarom gekozen voor een nummer van Lynyrd Skynyrd. Dat heeft niet speciaal een reden, maar ook dit nummer is wel te horen in Elizabethtown, maar staat niet op de soundtrack. Ik zei toch dat het een rare film was. Zelfs de soundtrack is raar. De laatste filmbespreking is een heel apart geval. Het gaat om Tim Burton's The Corpse Bride. En ik snap die Burton niet. Kijk, zelfs zet ik ook overal mijn naam op, tenzij ik het meteen daarna doortrek. Maar in het geval van deze titel is het toch wat macaber. Wedden dat hij het niet doet als hij ooit een film maakt over een impotente bruidegom? Anyway, dit is dus weer zo'n poppenfilm. Ken je The Nightmare Before Christmas uit 1993? Met van die rare, dunne poppen die liedjes zingen? Nou, dit is dus net zoiets. Sterker nog, het is vrijwel hetzelfde. In The Nightmare Before Christmas zagen we het verhaal van Jack, de coördinator van het feest Halloween, die opeens ontdekt dat kerst veel leuker is. Het verhaal speelt zich af in een spookachtige wereld met dansende skeletten en meer van die onsmakelijke toestanden. Maar ja, omdat het poppetjes van klei zijn, is het allemaal toch wel grappig. Ook wordt vrijwel alles gezongen met zeer aanstekelijke liedjes, dus het is feitelijk een musical. The Corpse Bride speelt zich grotendeels af in het Dodenrijk en is dus ook voorzien van bizarre wezens uit het griezelgenre die om de haverklap in zang en dans uitbarsten. Het is het verhaal van Victor, zoon van een welgestelde visboer die hogerop wil in het leven. Daarom heeft die visboer een huwelijk gearrangeerd met Victoria Everglot, dochter van een adellijk echtpaar dat helaas op zwart zaad zit. Beide families hebben dus voordeel bij dit huwelijk, maar de aanstaande echtelieden werd niets gevraagd.
It's a beautiful day.
It's a rather nice day.
A day for a glorious wedding.
A rehearsal, my dear, to be perfectly clear.
A rehearsal for a glorious wedding.
Assuming nothing happens that we don't really know.
That nothing unexpected interferes with the show.
And that's why everything, every last little thing, every single tiny microscopic little thing must go.
According to plan.
Our son will be married.
According to plan.
Our family carried and elevated to the heights of society.
To the costume ball.
In the hallowed halls.
Rubbing elbows with the finest.
Having crumpets with her highness.
We'll be there, we'll be seen, having tea with the queen. We'll forget everything
that we've ever, ever been.
Victor, met de stem en het kapsel van Johnny Depp, waar Tim Burton ook al mee samenwerkte in Edward Scissorhands, ontmoet Victoria dan ook voor het eerst op de repetitie voor de huwelijksvoltrekking. Gelukkig klikt het wel, want ze hebben allebei afschuwelijke ouders en dat schept kennelijk toch een band. Overigens dacht ik dat het gebruikelijk was om de naamcombinatie Victor-Victoria te reserveren voor verhalen over travestieten en niet voor echtparen, maar vooruit. Helaas verloopt de repetitie niet erg soepel, aangezien er een ingewikkelde gelofte moet worden uitgesproken met allerlei requisieten, zoals wijn, een kaars en uiteraard ringen. Victor verpest het en krijgt van de priester het dringende advies om nog even goed te oefenen. Dat doet hij dan ook, 's nachts in het bos. Als het hem lukt om de gelofte foutloos uit te spreken, schuift hij voor extra effect de ring om een takje. En dat had hij nou precies niet moeten doen. Dat takje is van een boom en onder die boom ligt een bruid begraven. Jaren geleden werd zij door haar verloofde vermoord en kennelijk lag ze daar nu te wachten op een herkansing. Deze Emily, met de stem van Helena Bonham Carter, is overigens een zeer beminnelijke dame, al zijn verschillende lichaamsdelen dan aardig aan het slijten. Zo is haar linkerbeen enkel bot en valt haar rechteroog nog wel eens uit. Daarnaast heeft ze last van maden, of beter gezegd van een enkele maden, maar wel met een grote bek. Ze neemt Victor mee naar het Dodenrijk, hoewel hij zelf nog leeft, en stelt hem daar aan iedereen voor als haar nieuwe echtgenoot. Victor is daar niet onverdeeld gelukkig mee, maar hij wil ook niet onbeleefd zijn. Dit is een opvallend grauwe film. Ze hadden hem net zo goed in zwart-wit kunnen schieten. Bij wijze van contrast zijn de stukjes in het Dodenrijk dan weer erg kleurrijk, al heb je daarbij skeletten en trouwjurken dan weer weinig rendement van. De liedjes zijn van dezelfde componist, Danny Elfman, maar wel een stuk minder aanstekelijk dan in The Nightmare Before Christmas, als u mij die vergelijking toestaat. Ja, tenslotte kon deze film zowat een sequel zijn. De stemmen in de Engelse versie zijn uitstekend, maar daar valt eigenlijk zelden iets over te klagen. Voor mij was het een leuk spelletje om ze te identificeren, maar ik neem het je niet kwalijk als namen zoals Paul Whitehouse of Anne Rytel je niet direct iets zeggen. Componist Danny Elfman doet deze keer overigens ook een stemmetje, en dat is leuk, maar hij had misschien beter nog een keer naar die suffe deuntjes kunnen luisteren. Eerlijk gezegd ben ik een beetje teleurgesteld in deze film. Ten eerste is hij te somber. Ten tweede is hij met 77 minuten, dat is dus nauwelijks een uur en een kwartier, aan de korte kant. En denk maar niet dat je dan korting krijgt bij de kassa.
En bovendien heb je na circa 45 minuten precies door hoe de rest van het verhaal zal verlopen. Voor een kinderfilm is 77 minuten weliswaar geen probleem, maar dit is dus duidelijk een verhaal voor volwassenen. Ik denk dat kinderen onder de 14 hier zelfs beter niet naar kunnen kijken, tenzij hun ouders het gezellig vinden om 6 keer per avond naar boven te moeten om naar spoken onder het bed te gaan zoeken natuurlijk. Ik vind het een beetje flauw om steeds The Nightmare Before Christmas erbij te halen, tenslotte is dat ook alweer 12 jaar geleden, maar de overeenkomsten zijn echt opvallend en The Nightmare Before Christmas is dan echt de sterkste film. Tim Burton's The Corpse Bride komt niet hoger dan een 6,5.
What does that wispy little brat have that you don't have, Double?
She can't hold a candle to the beauty of your smile.
How about a pulse?
Overrated by a mile.
Overvalued.
Overblown. If he only knew the you that we know.
And that silly little creature isn't wearing his ring.
And she doesn't play piano
or dance
or sing. No, she doesn't compare.
But she still breathes air.
Who cares? Unimportant.
Overrated.
Overblown. If only he could see how special you can be. If he only knew the you that we know.
Ik moet je iets bekennen, want tijdens het monteren van deze aflevering van de Filmcast heb ik toch nog wat extra muziekfragmenten van The Corpse Bride beter beluisterd. En er zitten toch wel wat juweeltjes in. Je moet er alleen wat vaker naar luisteren, heb ik ontdekt. Componist Danny Elfman heeft dus, en dat heb ik al een paar keer verteld, ook de muziek gecomponeerd voor The Nightmare Before Christmas. Daar heb ik nou al zoveel vergelijkingen mee gemaakt, dat ik haast niet anders kan dan daar ook wat muziek uit te laten horen. Dus luister naar het meest bekende nummer van de soundtrack van die film. This is Halloween.
There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around to hear his story. Roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile in everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely the sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know it is this place that I have found. What is this? Christmas Town?
En En dat is helaas alweer het einde van deze filmcast, geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy en exclusief te vinden op podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen nalezen op www.filmcast.nl. Er zijn er inmiddels meer dan 600. Heb je wat te doen vanavond? Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd op zoek naar extra werk. Via martijn@warnas.net kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. Ik vond het leuk dat je luisterde, hopelijk tot de volgende keer. En hier is dan die beloofde plaat van Frans van Duschoten. Tot ziens.
Oh, alles is nat.
Lekkatie, overstroming, Willem.
Hup, daar is Willem met de waterpomptang. De nijtang of de combinatietang. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Want Willem is niet bang.
Je hoeft het maar te vragen.
Ja, hoor.
Dan staat hij al te zagen.
Bijvoorbeeld
te kotteren en te boren. De gaatjes in je oren.
Als je maar kikt. Als je maar kikt, is Willem die een flik. Hoi! Hup, daar is Willem met de waterpomptang. De nijptang of de combinatietang. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Want Willem is niet bang.
Zit er iemand in dit dalles?
Wat gebeurt?
Roep Willem, hij kent alles.
Nou alles.
Want Willem weet van wanten. Jij vraagt het aan mijn klanten.
Als je maar kikt. Als je maar kikt, dus Willem die het flikt. Hoi! Daar is Willem met de waterpomptang. De nijptang of de combinatietang. Daar is Willem met de waterpomptang. Want Willem is niet bang.
Willem, waar heb je dat al geleerd?
Op de technische bijverschool, man.
Mijn broer, dat is een prima vent.
Dank u.
Die van de zweep het klappen kent. Een goede wakkerman tot en met. En pliksgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
Met bloemetjes.
Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint het weer. En dan klinkt dat keer op keer.
Hey! Daar is Willem met de waterpomptang. De nijptang of de combinatietang. Daar is Willem met de waterpomptang. Want Willem is niet bang.
Allemaal!
Als je maar kijkt. Als je maar kijkt. This villain, dear friend, hoi!